Halleluja.
Ja.
Goedemorgen iedereen. Ja, het loopt een beetje uit, met we wachten eigenlijk nog op twee koorleden. Die vonden totaal geen plaats. Dus ja, sorry daarvoor. En ja, dat gaat dan ook wel zeggen dat we een beetje later gaan stoppen. Nee, maar laten we beginnen. Ja, daar wil je daar ook niks aan doen. Hè. Maar kijk, iedereen zit al klaar. Kan ik terwijl ons een keer voorstellen voor mensen die ons eventueel nog niet kennen. Wij zijn van verschillende kerken van
Kortrijk,
zoals hier van de Pottenbakker, zoals je kunt zien. Ook van Ichthus en van de gemeente van de evangelische gemeente van Bessenhem. We bestaan reeds 20 jaar. Dus we gaan na 20 jaar naar verschillende rusthuizen. We hebben een tiental rusthuizen waar we regelmatig naartoe mogen. En ons doel is natuurlijk het evangelie brengen. Ja, je kunt de teksten allemaal volgen hier, alles wordt geprojecteerd. We zingen heel wat liedjes in het Engels, maar de vertaling staat iedere keer bij, zodat je echt wel mee bent met wat we brengen. Ja, ik hoop dat onze koorleden eraan komen. Zie je al iemand aan? Ja, ze zijn er. Dus bij deze kunnen we beginnen. Want daar zijn onze twee laatste koorleden. Joepie.
Mag ik ook een woordje zeggen, Ingrid?
Een klein,
kort.
Goedemorgen aan iedereen. Ik zou zeggen, laat u zich vullen met Gods geest. Pinksteren is er zomaar niet gekomen. Hè? Dus hij vult u met zijn kracht. Laat uw hart vullen. God zegen.
Thank you.
De kleintjes mogen naar de crèche. De rest van de kindjes mogen in de zaal blijven. En we mogen luisteren naar de preek van Stefan.
Goedemorgen iedereen. Voor degenen die nog niet moesten weten, vandaag is Pinksteren. Voor veel mensen betekent het alleen maar een extra vrije dag, een verlengd weekend. Maar als kerk staan we vandaag stil bij een heel belangrijk moment dat 2000 jaar geleden plaatsvond in een huis in Jeruzalem. En laten we eens lezen in Gods woord, de Bijbel, en wel in het boek Handelingen, wat er op die dag precies gebeurde. Handelingen 2. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galliërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen al allemaal in onze eigen moedertaal horen? Wij Hallen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroeg ze aan elkaar: wat heeft je toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn. Tot daar. Jezus had zijn leerlingen beloofd dat hij niet alleen zou achterlaten. Er zou een trooster komen, een helper, Gods geest. Maar waarschijnlijk begrepen ze nog maar half wat dat betekende. Ze zaten daar samen in Jeruzalem in afwachting, in onzekerheid, maar met een open hart. En dan gebeurde het plots. Beeld u zich even in. Een hevige windvlaag en een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden. En ze werden vervuld met de Heilige Geest. Dat moet een indrukwekkend moment zijn geweest. En wat zien we dan? De discipelen beginnen plots te spreken in talen die ze nooit geleerd hadden. Mensen uit allerlei landen horen hen spreken over Gods grote daden in hun eigen moedertaal. Mensen staan daar verbijsterd naar te luisteren. Sommigen zijn diep onder de indruk. Anderen begrijpen er niets van. En weer anderen beginnen ermee te spotten. Zullen wel een jubilair te veel gedronken hebben. Zulke reacties zijn er ook vandaag nog altijd. Maar we mogen ons niet laten misleiden door deze overweldigende gebeurtenis. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze ervaring van de discipelen geen standaard ervaring is voor ieder die tot geloof komt. We kunnen dan misschien denken, ah, zo moet het dus altijd zijn. Zo ziet het leven met de geest eruit. Altijd krachtig, altijd duidelijk, altijd overvloedig. Wat we hier lezen is een bijzonder en uniek moment in de geschiedenis. Hier begint iets totaal nieuws. Het is alsof God een nieuw tijdperk laat beginnen waarin alles verandert. Vaak verwachten mensen bij een bekering meteen sterke gevoelens of bijzondere ervaringen. Alsof geloof pas echt is wanneer je iets indrukwekkend of overweldigends meemaakt. Het kan natuurlijk wel zijn dat je bijzondere dingen meemaakt die je diep raken, maar zo werkt het lang niet altijd. Door zulke verwachtingen raken we soms in verwarring. En dat heb ik zelf mogen ervaren. Vandaag, dag op dag, 26 jaar geleden, op Pinksterdag van het jaar 2000, stapte ik voor het eerst in mijn leven een evangelische kerk binnen. Hier in het oude gebouw van de Pottenbakker. Ik had toen een 3-jarige zoektocht achter de rug naar de zin van het leven. Ik wilde mijn eigen antwoorden vinden, zonder God erbij te betrekken. En dat was een bewuste keuze. En ik heb in alle richtingen gezocht. Maar waar ik ook zocht, uiteindelijk kwam ik altijd bij God terecht. Dus besloot ik om op Pinksterdag naar een kerk te gaan. En ik had die dag heel bewust uitgekozen. Uitstorting van de Heilige Geest. En ik ging er naartoe met totaal verkeerde verwachtingen. Ik dacht echt, dat zodra je daar 1 stap binnenzet, ga ik overweldigd worden door de Heilige Geest. Alsof ik een hemelse tik op mijn kop ging krijgen. Kort gezegd, ik verwachtte vuurwerk in mijn hart. Maar u raadt het al, er gebeurde niets. Helemaal niets. Ik had zoiets van, als dat Pinksteren is, dan denk ik dat de Heilige Geest vandaag zijn bus gemist heeft. En toen de dienst voorbij was, ben ik dan ook diep teleurgesteld naar huis gegaan. Maar in de loop van de namiddag kwamen er dan allerlei vragen naar boven. Doe ik iets verkeerd? Vertrouw ik niet genoeg? Mis ik iets? Is God wel echt of is het iets wat mensen ervaren omdat ze het willen ervaren? En misschien wel de meest pijnlijke vraag van allemaal, is het geloof wel echt? Zulke vragen komen naar boven. En het is belangrijk om daar niet licht overheen te stappen, want dit zijn geen kleine vragen. Dit zijn vragen die de kern van het geloof raken. En het bijzondere is, de Bijbel schrikt daar niet van terug. Geloof wordt niet voorgesteld als een wereld zonder twijfel, zonder vragen, zonder zoeken. Integendeel, het begint vaak juist daar. En toch gebeurde er op die Pinksterdag iets bijzonders. Ik voelde dat ik in mijn zoektocht was vastgelopen. Je kunt nu eenmaal niet op alles een waterdicht antwoord krijgen in het leven. Ik kwam dus op een punt dat ik mij realiseerde dat ik een keuze moest maken. Ik wilde het niet langer uitstellen en ik verplichtte mezelf op die avond nog een keuze te maken. Ofwel volg ik Jezus, niet met wetenschappelijke zekerheid, maar in geloof. Ofwel smijt ik het geloof definitief in de prullenmand. Na wieken en wegen Dus kort gezegd, voor een lang verhaal, na weken en wegen, heb ik toen besloten om Jezus te volgen. En als ik daar jaren later op terugkijk, was dat de beste beslissing die ik in heel mijn leven gemaakt heb. En dan besef je ook dat op het eigenste moment van die beslissing is Gods geest in mij komen wonen. Ook al voelde ik daar niets van. Het was een wonder in alle stilte. Zonder wind, zonder vuur, zonder toeters en bellen. Maar het laat ook zien dat ieder van ons persoonlijk een daadwerkelijke keuze moet maken. Een vrijwillige keuze. Want God gaat niemand dwingen. We moeten ervoor kiezen om hem te volgen. Met een open hart. Het betekent niet dat je alles moet loslaten wat je denkt of voelt. Het betekent niet dat twijfel verboden is. En je hoeft al zeker niet eerst goed genoeg te zijn om bij God te komen. Het betekent wel dat je mag komen zoals je bent. Met al je vragen, met je pijn, met je innerlijke leegte, met je zwakheid. Met het tot geloof komen benadrukken wij onze afhankelijkheid naar God toe. We kunnen het vergelijken met een beeld van jonge vogeltjes in een nest die hun bek wijd opensperren naar hun moeder. Volledig afhankelijk van het voedsel wat zij van haar ontvangen. Zo nodigt God ons uit om naar hem toe te leven. Open, verwachtingsvol en afhankelijk. Juist in de gebieden waar wij zwak zijn, wil hij komen met zijn genade, zijn vrede, zijn kracht. Gods kracht, de Heilige Geest, stroomt vaak het sterkst door mensen die weten dat ze het zelf niet kunnen. God zegt in de brief Korintiërs: je hebt genoeg aan mijn genade. Want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is. Waarom is dat zo? Omdat je in jouw sterke gebieden denkt God niet nodig te hebben. En doe je alles in eigen kracht en bepaal je zelf de richting die je uitgaat. Terwijl je in je zwakke gebieden afhankelijk bent van God. En hij zal je leiden in welke richting je moet uitgaan. Vooral in onze zwakheid ontstaat ruimte voor Gods kracht. Als we verder zouden lezen in onze tekst van Handelingen 2, dan lezen we in vers 14 dat Petrus op een gegeven moment terecht staat. Dezelfde Petrus, die eerder doodsbang was, die Jezus tot 3 maal toe had verloochend om zijn eigen hachje te redden, en die tegen mensen riep: ik ken Jezus niet. Maar nu, na de uitstorting van de Heilige Geest, gaat hij plots heel vrijmoedig spreken, zonder angst, tegen ieder die maar horen wil. Hij verkondigt wie Jezus Christus is en mensen worden aangeraakt. Niet door wind, niet door vuur, maar door woorden die met de kracht van de Geest worden uitgesproken en die hun hart raken. En de mensen zijn zo onder de indruk dat ze vragen: wat moeten wij doen? Het antwoord is heel eenvoudig en tegelijk heel doordringend. In hetzelfde hoofdstuk lezen we dat Petrus zegt: kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. En op die dag komen er maar eventjes 3000 mensen tot geloof. Indrukwekkend. Wat mij daarin raakt, is dat de nadruk niet ligt op spectaculaire ervaringen Niet op wat je voelt, maar op wie je vertrouwt. En als je dan nog verder leest in Handelingen, zie je dat dit patroon zich herhaalt. Mensen komen tot geloof en lang niet altijd met spectaculaire ervaringen. Geen vuur, geen wind, geen toeters en bellen. Het enige wat ze moesten doen is hun hart openen voor de Heer. Ik kan me best voorstellen dat dit allemaal moeilijk te vatten is. En misschien zit je hier met vragen, met twijfels. Nou, je haalt het een beetje op afstand. Misschien maak je de bedenking, als God ook vandaag nog zo dichtbij is gekomen, waarom voelt dat voor zoveel mensen dan zo niet aan? Waarom lijkt het geloof voor de een levend, krachtig, bijna zelfsprekend, terwijl het voor een ander moeizaam kan zijn, aarzelend, misschien argwanend? Zijn onze verwachtingen dan misschien misleidend of te veel eisend? Wat betekent het dan dat de Geest ons gegeven is? Betekent dat alles vanzelf gaat? Dat alles rozengeur en maneschijn is? Betekent dat je zwakheid zomaar verdwijnt? Betekent dat twijfel geen plaats meer heeft? Nee, helemaal niet. De Geest ontvangen wil niet zeggen dat jij ophoudt mens te zijn. Het betekent niet dat jouw persoonlijkheid verdwijnt. Het betekent niet dat jouw zwakheid in één keer wordt opgelost. Maar het betekent wel dat Gods Geest in jou woont. En dat hij werkt. Dat hij jou verandert. Dat hij leiding geeft. Dat hij zelfs jouw denken vernieuwt. En die zegt zo, hoor. Hij vernieuwt je denken. Ik heb het zelf mogen ervaren. Daar waar wij drastische veranderingen verwachten, werkt God vaak in groeiprocessen. In kleine stappen. Zoals een zaadje in de grond. Je ziet er niets van. Je ziet het niet groeien. En toch gebeurt er van alles. Onder de oppervlakte. Stil en verborgen. Tot het moment dat er een tenger stengeltje de grond uitschiet en volledig tot bloei komt. Zo is God ook aanwezig in het verborgen werk dat eraan vooraf gaat. De stilte van God betekent niet dat hij stilstaat. Want terwijl jij denkt dat er niets gebeurt, kan God al bezig zijn met je hart sterker, dieper geworteld en standvastiger te maken. Misschien is dat ook hoe God in jouw leven werkt. Niet met wind en vuur, maar met een hart dat langzaam verandert. Met een groeiend verlangen naar waarheid. Welke waarheid? Jezus Christus. En hij zegt in Johannes 14... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan voegt hij eraan toe, niemand kan bij de Vader komen dan door mij. We hebben Jezus zo nodig. En dat brengt ons bij het hart van Pinksteren. Want Pinksteren staat niet op zichzelf. Het hoort bij wat eraan vooraf ging. Jezus heeft een eerlijkheid in de hemel afgelegd en is naar deze aarde gekomen. Hij werd mens, net als wij. Hij leefde tussen de mensen, sprak woorden van hoop, genas zieken en deed wonderen. In alles liet hij zien wie God is, vol liefde, waarheid en genade. Maar het grote doel waarom Jezus naar deze aarde kwam, was om mensen te redden en hen terug bij God te brengen. Want door de zonde was er een onoverbrugbare kloof ontstaan tussen God en mensen. Toch liet onze hemelse Vader de mens niet los. uit liefde voor ons, voor u, stuurde hij zijn zoon naar deze wereld. Maar de geestelijke leiders van toen, de fariseërs, voelden zich bedreigd in hun machtspositie. Zij zorgden ervoor dat Jezus werd verraden, valselijk beschuldigd, gemarteld en vastgenageld aan het kruis. Maar het grote plaatje, wat die farizeeërs niet konden inschatten, is dat Jezus aan het kruis de zonde droeg van de hele mensheid. Door zijn bloedoffer maakte hij de weg naar God weer open. Hij betaalde de prijs die wij nooit konden betalen. Daarom kwam Jezus naar deze aarde. Maar het verhaal eindigt niet bij het kruis. Na gestorven en begraven te zijn, is Jezus op de derde dag opgestaan uit de dood. Hij leeft. We hebben het juist gezongen, hij leeft. De dood heeft niet het laatste woord en nog steeds niet. Voor wie gelooft in het verlossingswerk van Christus. Op en in hem ligt onze hoop en kracht. Wie naar Jezus toekomt, mag vergeving ontvangen, een nieuw leven krijgen en weer verbonden worden met ons hemelse Vader. En die uitnodiging om tot Jezus te komen geldt ook vandaag nog altijd. Jezus zegt in het evangelie van Matthäus: kom allen bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Zal jullie rust geven. Als wij beslissen om zijn rust in te gaan, wordt ons de Heilige Geest gegeven. Niet als een vaag gevoel, maar als Gods aanwezigheid in mensen. Als een zegel, zoals de brief Efeziërs het zegt, wie gelooft, wordt verzegeld met de Heilige Geest. Dat betekent dat God jou heeft geadopteerd, jou als zijn kind heeft aangenomen en jou de zekerheid geeft van zijn blijvende aanwezigheid in jouw leven. Dat is zijn belofte. En dan volgt er een proces waarin de geest meer ruimte krijgt in je leven. Hoe zie je dat? Niet door spectaculaire ervaringen, maar in wat de Bijbel noemt de vruchten van de geest. Het zijn geen appelen en peren, maar vruchten waar het in het leven allemaal om draait. En ik ga ze even opsommen. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het zijn geen dingen die zomaar in een vingerknip uit de hemel vallen. Dat zijn dingen die moeten groeien. Soms langzaam, soms met vallen en opstaan. Maar ze moeten wel groeien. Lieve mensen, het leven in geloof is geen prestatie. Het is een relatie waarin je mag groeien. Het is een weg die je stap voor stap opgaat in vertrouwen. Soms met zekerheid, soms met twijfel, maar steeds weer de blik gericht op Christus. De geest die 2000 jaar geleden op Pinksterdag kwam, is vandaag nog steeds dezelfde geest. Hij is niet minder krachtig geworden. Maar de vraag is of wij hem de ruimte geven. Misschien zit je hier en denk je, dat klinkt allemaal wel mooi, maar hoe werkt het dan voor mij? Hoe begin ik eraan? Weet je wat zo bijzonder is? De Bijbel zegt in het boek Jeremia het volgende: jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Het enige wat ik nu nog kan zeggen is, Jezus klopt aan de deur van je hart. Maar jij moet hem binnenlaten. Open de deur van je hart. Ik kan je geen vuurwerk in het hart beloven, maar wel een liefde die u niet bevestigt in wie u bent, maar u vernieuwt tot wie God u bedoeld heeft te zijn. Amen.
Dank u wel, mijn lieve schat. Voor de mensen die dat nog niet weten, dat is mijn man. Hé. Het volgende lied gaat over het lijden. Dat Jezus vrijwillig heeft ondergaan uit liefde voor ons.
Via Dolorosa,
Wij mogen ons altijd naar God richten om hulp te ontvangen. We mogen bij hem steunen, maar wat ook zo mooi is, God heeft ons aan elkaar gegeven. Dus we mogen ook steunen op elkaar en met elkaar door pijn en verdriet, door de liefde en liefde en vreugde en blijdschap eigenlijk gewoon samen op weg gaan. In de eerste plaats natuurlijk mogen onze steun en kracht vinden bij God, maar ook bij elkaar. Daarover gaat het volgende lied.
Call me. Het gaat over het Joodse volk dat uit Egypte was gevlucht en het beloofde land moest veroveren. Maar daarvoor moesten ze een hele grote stad innemen, namelijk Jericho. Die stad was echter helemaal ommuurd met een hele hoge, dikke muur en dus eigenlijk onmogelijk om te veroveren. Maar God zei tegen Jozua, die ondertussen de leider was van het Joodse volk, dat het volk 7 dagen rond de stad moest wandelen en op de laatste dag moesten ze ook nog op hun bazuinen blazen. En wat gebeurde er? Toen stortte de muur in en konden ze de stad innemen. Uit dit lied leren we dat God almachtig is en zorgt voor zijn kinderen. Ook al zijn de problemen zo groot dat je het niet meer ziet zitten. God helpt ons overal doorheen.
Soul. There's
Zo, dat was het. Dat is nu niet, natuurlijk niet het hele programma. We hebben het een beetje moeten inkorten omwille van de tijd. Maar ja, jullie hebben nu toch wel redelijk zicht van wat we brengen. Maar ik wil ook heel in bijzonder vragen om gebed. Want het gaat niet altijd zonder slag of stoot. We hebben al heel in die 20 jaar al heel veel tegenstand ervaren. Dus bid alsjeblieft, want het is Gods werk. En ik wil nog heel kort eens getuigen dat het echt Gods werk is. Ik ga het heel kort vertellen. Dus jaren geleden, toen ik zelf nog eigenlijk naar de kerk van Kuurne ging, voordat ik en Stefan samen waren, die nu de kerk van Bisham is geworden, hadden we een ruim 20 jaar geleden hadden we een evangelisatiewerkgroep samengesteld. En ik hoorde daarbij. En nog jaren geleden, nog voordat de Ark bestond, dus dat is al meer dan 30 jaar geleden, werkte ik samen met een klein groepje. Dat was onder andere met Ton en Marianne van Nes, die jullie wel kennen, met Luc en Greet Loage. We waren zo met een 5-6 mensen en we gingen naar 2 rusthuizen, in Menen en in Lauwe. En we brachten daar een programma voor de mensen. Wat hield dat in? We hadden eerst een babbeltje. Dan werd er een schets gebracht met een thema. Dan bracht Ton van Nes een korte boodschap en met dat thema dat gebracht werd. En dan zongen we nog een paar liedjes. Dus we besloten vanuit de evangelisatiegroep om naar de 2 rusthuizen in Kuurne te gaan, omdat we ook met de kerk in Kuurne gevestigd waren. De privé rusthuis en het katholieke rusthuis. Dus ja, wij stapten daar naartoe, ikzelf en nog iemand. En het antwoord was resoluut nee. Ze hoorden evangelische kerk en de haren hing naar recht. En het was nee. Dus ja, het was nee. Maar ja, ze hadden toch de gegevens gevraagd. En een korte tijd later kreeg ik telefoon van het katholieke rusthuis. Van ja, we hebben nog een keer erover gepraat, kan je nog een keer langskomen? Ja, nog een keer langskomen, gevraagd wat doen jullie dan? Nog een keer kort uitgelegd wat we doen. Oké, zijn ze, we gaan het meenemen en we gaan je nog terugbellen. Na een korte tijd belden ze terug. Oké, je mag komen. En het programma mag 1 uur en 15 minuten duren, maar je mag alleen zingen. En ik dacht zo, help, 1 uur en 15 minuten. En ja, ik direct denken van, wie kan er in de kerk goed zingen? Wie speelt er muziek? En ze hadden een datum vastgelegd, 3 weken later. Dus we hadden 3 weken de tijd om een programma van 1 uur en 15 minuten in elkaar te boksen. Maar ik had zo iets van, kijk God, hij had die deur geopend. Ja, hij had dat moeten verwezenlijken, nee. En we hebben inderdaad een programma kunnen brengen van 1 uur en 15 minuten. En dat is heel positief onthaald geweest. En we gaan daar ondertussen nog. Dat is nu ondertussen 20 jaar. En ondertussen zijn er nog heel wat rusthuizen bijgekomen. Dus het is echt wel letterlijk God zelf die deur heeft geopend. Het is echt Gods werk. Maar bid alsjeblieft met ons mee. Jullie zijn natuurlijk zoals iedere zondag uitgenodigd op koffie en frisdrank.
Ik zal ze nog eventjes onderbreken, link van morgen. Vooraleer wij beginnen, gaan wij altijd een gebed. En we geven ons aan Gods geest. Mm. Zonder dit gaat het niet. En ik heb het van de morgen gemist, het gebed.
Ja, je was er niet.
Je
was nog parking aan het zoeken.
Ik was samen met mijn broer. Hij had mij meegevraagd, want u wist de omgeving. Ik was terug. Ik was hier tijdig. Pas op. Hè. Ja. Maar ik zou het gebed dat wij iedere keer beginnen met het koor, zou ik hier willen zingen. Heilige Geest, vandaag, Pinksteren, vul opnieuw mijn hart. Ah, ja. Kunnen we dit samen, ja. A cappella, mijn zus?
Dat moet lukken.
En dan mocht hij afsluiten.
Oké, dat is goed.
Willen we allemaal recht staan? Eerst in mijn hart en daarna in ons hart.
Heilige Geest van God. Vul opnieuw mijn hart.
Ja, mooier kunnen we de komende week niet ingaan, hè, dan dat. Ik weet niet of er nog speciale mededelingen zijn. De mededelingen staan op potscherven. Maar zijn er anders nog mededelingen? Jean-Marie? Ja, iedereen die wil graag mee gaan wandelen, zaterdag om 1:30 vertrek hier aan de kerk. Zo, dan wens ik jullie nog... Ah, want we moeten zingen, niet de Janse verjaardag. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Jan, happy birthday to you, and may God bless you. Hipper de pip, hoera! Hipper de pip,
hoera!
Hipper de pipper de pip,
hoera!
Mieke? Dinsdag namiddag om 2:00 bed stonden. En de rest kan je allemaal zien op potscherm. Nog een gezicht. En donderdag bijbestudium, dan staat ook een potscherm. En nog een gezegende week, zou ik zeggen. En geniet van de koffie, het frisdrank en de babbel met elkaar.